Goed, lieve mensen, ik zal met jullie terug de draad willen opnemen waar we vorige studie geëindigd zijn. En als we even ons schema erbij nemen, zien we dat we in het derde blok nog steeds in het eerste deel ons bevinden, waar we samen gaan hernemen bij de gelijkenis van de wijngaard en de landlieden. Vandaar ik zou voorstellen om te beginnen bij 12 vers 1. Ik heb dat vorige week al voor een stuk ingeleid. Maar het is goed om samen Gods woord te lezen. Dus 12 vers 1 tot 12 vers 27. En hij begon tot hen in gelijkenis te spreken. Een mens plantte een wijngaard en zette er een omheining omheen, groef een persbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan pachters en ging buitenslands. En hij zond op de bestemde tijd een slaaf naar de pachters, opdat hij van de pachters ontving van de vruchten van de wijngaard. En ze namen en sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En opnieuw zond hij tot hen een andere slaaf, en die verwondde zij aan het hoofd en deden hem oneer aan. En hij zond een ander en die doodde zij en vele anderen, sommigen sloegen zij, anderen doodden zij. Nog één had gij, een geliefde zoon, en hij zond hem als laatste tot hen en zei, ze zullen mijn zoon ontzien. De pachters echter zeiden tot elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden, en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen en doden hem, en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen, en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook niet het schriftwoord gelezen? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Van de heer is dit gebeurd, en het is wonderlijk in onze ogen. En zij trachten hem te grijpen, en ze waren bang voor de menigte, want ze begrepen dat gij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. En zij verlieten hem en gingen weg. En zij zonden tot hem enige van de Farizeeën en de Herodianen, opdat zij hem op een woord zouden vangen. En ze kwamen en zeiden tot hem, Meester, wij weten dat u waarachtig bent en u om niemand bekommert, want u kijkt mensen niet naar de ogen, maar in waarheid leert u de weg van God. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Daar hij echter hun huichelarij kende, zei hij tot hen, waarom verzoekt u mij? Brengt mij een dienaar, opdat ik die zie. Zij nu brachten die, en hij zei tot hen, van wie is dit beeld en dit opschrift? Zij nu zeiden tot hem, van de keizer? Jezus nu zei tot hen, geeft aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. En er kwamen Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen hem aldus, Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kind nalaat, laat dan zijn broer zijn vrouw nemen en voor zijn broer nageslag verwekken. Er waren 7 broers, en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslag na. En de tweede nam haar en stief zonder nageslag na te laten, en de derde evenzo, en de 7 lieten geen nageslag na. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij zullen opstaan, wie van hen zal zij tot vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. Jezus zei tot hen, dwaalt u niet daardoor, dat u de schriften niet kent, noch de kracht van God. Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn als engelen in de hemelen. Wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak en zei, ik ben de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden. U dwaalt heel erg. Tot zover. Als we even terug ons overzicht erbij nemen van het gedeelte waar we de laatste studies mee bezig geweest zijn, dan is het goed om terug voor de aandacht te krijgen dat we als eerste de intocht hebben gehad, waar dat de Heer Jezus verwelkomd wordt door menigten, maar niet door de tempelautoriteiten, waarop dan een kort tempelbezoek is gevolgd, en de volgende dag begint eigenlijk met de vervloeking van de vijgenboom, gevolgd door het tempelincident, waar dat de Heer Jezus eigenlijk toont wat er zal gebeuren met de tempel, vermits dat het geen gebedsplaats voor alle volkeren is, maar een schuilplaats geworden is voor rebellen. En de daaropvolgende dag vinden we dat de tempeloversten vragen op welk gezag hij dit doet. En dan had Herodes hun hypocriete houding veroordelen en dan krijgen we de gelijkenis van de wijngaard. Nu, de kernboodschap van de gelijkenis van de wijngaard is dat de Heer Jezus door deze gelijkenis het leiderschap aanzegt wat hen zal overkomen, indien dat ze hun plan om Jezus om te brengen, als ze dat gaan doorzetten. Dus het is belangrijk om te zien dat die gelijkenis van de wijngaard het scharnierpunt vormt enerzijds tussen Jezus' gezag, die in vraag gesteld wordt, en langs de andere kant vinden we Jezus' superieur gezag in zijn antwoorden als Israëls leraar in die opeenvolgende vragen die dan aan hem gesteld worden, waarvan we de eerste zullen overdenken vanavond. Verder gaan we, denk ik, niet komen. Dus vinden we dat hij meteen, zoals hij al zo vaak heeft gedaan, wanneer hij weerstaan wordt door Jeruzalem, reageren door te spreken in gelijkenissen. Het is een patroon, zeg maar, door het ganse Marcus-evangelie die keer op keer terugkeert. Nu, de achtergrond voor deze gelijkenis van de wijngaard, die een juridische gelijkenis is, is de gelijkenis van de wijngaard in Jesaja 5. Dus een juridische gelijkenis, wat is er dan zo kenmerkend aan? Wat is de bedoeling van een juridische gelijkenis? Dat de mensen die het aanhoren, er komt meestal een vraag, recht naar u toe, en door die vraag te beantwoorden, veroordeel je jezelf. Ook hier, wat zal de Heer van de wijngaard doen? En dan kan er maar één antwoord volgen wat hij gaat doen. Hij zal ingrijpen en daarmee veroordelen de oversten dan zichzelf. Dus de achtergrond voor deze gelijkenis is de gelijkenis van de wijngaard in Jesaja 5. En daar hebben we gezien, de vorige maal hebben we er al bij stilgestaan, dat Gods volk daar gezien wordt als een wijngaard. En Yahweh is de landheer. En de bedoeling is natuurlijk van iemand die een wijngaard cultiveert, dat hij vrucht opbrengt. Beide gelijkenissen hebben dat gemeen, zowel hier als in Jesaja 5. Maar misschien is het nog eens goed dat ik u even de achtergrond schets hoe dat die gedachte van Israël als wijngaard en Yahweh als landheer die vrucht verwacht, waar dat het eigenlijk vandaan komt of hoe dat zijn ontstaan kent. Wel, u weet allemaal dat de Heere Israël geplant had in een prachtig land van melk en honing om daar een andersoortig volk te zijn. En daarmee gaf Yahweh eigenlijk te kennen dat hij zoveel heeft om de wereld en alle volkeren, dat hij hen uit Egypte leidt om een licht voor de volkeren te zijn. En hij rekent af in Egypte met het volk van Egypte en hij maakt dan mogelijk dat Israël Egypte kan plunderen. Want wanneer dat ze uit Egypte weggaan, zijn ze zwaar geladen. Egypte was aan dat sowieso verschuldigd, want ze hadden generaties lang slavendienst uitgeoefend. En vervolgens brengt hij hen naar het beloofde land, en hij geeft daar hen dat land met steden, die zij niet gebouwd hebben, wijngaarden, die ze helemaal niet geplant hebben, en hij geeft dit alles aan zijn volk om de wereld rondom te tonen hoe dat hij tegenover onrecht en misbruik staat. Hij wil tonen dat je niet met mensen kan sollen, dat je niet met mensen kan rotzooien. Wij zijn Gods beelddragers en de Heere wil dat ieder van hen waardig en respectvol behandeld wordt. En de Heere heeft zijn volk dit alles en het enige wat hij van hen verlangt, is dat ze een begin beginnen te maken met te lijken op hem. En dat is nu net vrucht dragen, gerechtigheid doen, barmhartigheid betonen. Ja, hij verwacht van hen geen volmaaktheid, maar hij wenst stappen in de goede richting te zien. En het punt is, in Jesaja 5, dat na 1400 jaar er nog altijd niks van te merken is. Er is geen goede vrucht. Ja, er is slechte vrucht. Onrecht. Geweld. Dus je ziet dat dit een beetje parallel loopt, maar dat er ook hier in aanbod komt. Ook stuurt hij slaven om van hen de vruchten van de wijnhaard te ontvangen. Zie je? Dus daar loopt het parallel, maar wat je ook in Jesaja 5 vindt. Nu, het uitgangspunt in deze gelijkenis is, en hou dat goed vast, lieve mensen, dat het land en het volk, de wijnhaard is het volk, dat dat niet de eigendom is van de pachters, maar van de landheer, Yahweh. Het is niet hun eigendom. En daar draait heel de kwestie rond. Ja. Dus ik hoop dat je dat goed ziet, kom er straks op terug. Maar goed, stel je even voor dat je in publiek staat rondom de Heer Jezus, en dat je die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, hoort. Nu beeld u een beetje in wat de actuele situatie is in het land Israël op dat moment. Hoe zullen die menigten, de landheer waarover dat de Heer Jezus het heeft, hoe gaan zij dit begrijpen? Wie zijn het in hun ogen, als de wijnhaard Israël is, wie zijn het die de wijnhaard besturen? Wie oefent er het gezag uit in het land, alsof dat het hun eigendom is?
Inderdaad.
Dus het mag ons niet verbazen, ben heel blij met jullie reactie, dat wanneer de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dat zij moeten denken aan Rome. Want daar zitten ze nu net op te wachten. Ze willen bevrijd worden van dat Romeinse juk. En als we even terugdenken aan de intocht in Jeruzalem, dat zal toch wel de drijfveer geweest zijn van de mensen die Jezus bij die intocht onthaald hebben. Voor hen zijn de Romeinen het probleem. Maar hier in de ontknoping wordt duidelijk dat het niet Rome is die Jezus doodberaamt, maar de tempelautoriteiten. Dus het probleem is niet Rome, hebben we al heel het Marcus Evangelie gezien. Maar wat is het probleem? Israël wordt geteisterd door onreine geesten, en dat is het gevolg van een vasthouden aan leringen van mensen, die niet uit God zijn, maar die uit de tegenstander zijn. En wat dat ook resulteert in een dodelijke, vijandige houding van de overheden ten aanzien van de Heer Jezus. Nu, de menigten, die hebben Jezus' bedoelingen vanuit dit oogpunt gezien, wellicht niet begrepen. Maar de overheden wel. Zij zeggen heel nadrukkelijk, Marcus 12, vers 12, dat het met het oog op hen is dat deze gelijkenis net gesproken is. En dat is ook wel logisch, want het is naar Jezus' antwoord op hun vraag, op welk gezag dat Jezus handelde in de tempel, dan weten ze maar al te goed dat hij op hen doelt. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Daarnet heb ik u gewezen op het feit van, kijk, de pachters zijn niet de eigenaars, Yahweh is de landman. En wat vinden we nu net? Dat die pachters weigeren de rechten te erkennen die de landheer als eigenaar heeft. Ze sturen die slaven die de landheer stuurt met lege handen weg. Ze weigeren hem de vrucht van de wijnhaard te geven. Ze weigeren zijn rechten op die wijnhaard te erkennen als eigenaar. En hier gaat de gelijkenis verder dan in Jesaja 5, want kijk eens, het stopt daar niet. Ze smeden het snode plan als de erfgenaam komt om hem te doden. En ja, zeggen ze, dat had de erfenis van ons zijn. Maar dat is een afschuwelijk dwaas plan. Dat zij menen dat ze er zomaar mee gaan kunnen wegkomen dat ze de erfgenaam doden. Dus begrijp, Jezus vertaalt die gelijkenis maar het oog op wat de oversten van plan zijn ten aanzien van hem. Dus hij heeft aan door deze gelijkenis, als jullie denken van dat zomaar mee weg te kunnen komen, vergeet het maar. En de Heer Jezus heeft de geschiedenis achter zich. Want Israëls geschiedenis leert ook dat iemand die zo'n boos, moorddadig plan heeft, dat dat nooit geen goede afloop kan hebben. We hebben er de vorige maal bij stilgestaan, bij de wijngaard van Nabot. Inderdaad, daar hebben we gezien dat dat nooit goed kan aflopen. Dus de Heer Jezus waarschuwt hen door deze gelijkenis. Belangrijk om dat duidelijk te zien. Als we ook kijken naar de menigten, als zij denken dat Rome de landheer is, zelfs dan gaat het ook slecht aflopen. De Romeinen gaan dat toch ook niet laten passeren. En effectief, de geschiedenis leert het ons ook zo, want in 65 na Christus wordt Israël wel bereid gevonden om dat risico te nemen. en gaan ze in opstand komen tegen Rome, en dan komen de landheren, om het zo te zeggen, dan komen ze terug met de legers en dan oefenen ze wraak uit op Jeruzalem. Ja. Want in eerste instantie lijkt die opstand ook succesvol te zijn. Maar wanneer dat de Romeinen dan met een beetje meer legioenen terugkomen, zie je dat ze hun wraak uitoefenen over Jeruzalem. Ja.
Maar als ik even mag reageren, ja. die pachters, die zien hun zoon op een gegeven moment komen en ze weten dat is de erfgenaam.
Ja.
Maar ik denk de leiders in Israël, die erkennen Jezus niet zozeer als de erfgenaam.
Nee, maar dat is nu net wat de Heer Jezus hen wil duidelijk maken, dat hij de geliefde zoon is, naar Psalm 2, en dat dit de consequenties zullen zijn als zij hem ombrengen. Begrijp je? Vroeger hadden ze inderdaad slaven, vele slaven op bezoek gehad, de profeten, en die hebben ze iedere keer omgebracht, hè, mishandeld zien we. Maar nu dat de zoon zelf komt, en dan geeft hij mee aan wie hij is, ja, dan mogen ze erop rekenen dat dit niet ongestraft zal blijven. Goed, wat ons brengt bij het laatste stukje, wat inderdaad hier komt dan die vraag van de juridische gelijkenis, wat zal de heer van de wijnhaard dan doen als zijn erfgenaam, zijn zoon, omgebracht is? Wel, er staat, hij zal komen en de pachters ombrengen. En dat is nog heel braaf vertaald, want eigenlijk staat er, hij zal komen en de pachters vernietigen. Dus dat drukt uit hoe onbarmhartig dit oordeel wel zal zijn.
Logisch, als er iemand zijn kind komt.
Inderdaad. Want het gaat hier over de zoon. Het mag duidelijk zijn dat de Heer Jezus te kennen heeft hoe hij zichzelf ziet. Hij is de Davidische erfgenaam, Gods gezalfde, de koning. Dat hebben we ook duidelijk gezien wanneer dat in Jeruzalem komt, gezeten op een ezelsveulen. Dus als zij hem geen erkenning en respect willen betonen die een erfgenaam verdient, dan wacht hen een onbarmhartig oordeel. Dat is ook wat de psalmen aangeven. Want die uitdrukking, de zoon, zoals we het ook zagen bij de verheerlijking op de berg, deze is mijn geliefde zoon, zoals we ook zagen bij wanneer de Jezus opstijgt uit de wateren, deze is mijn zoon, dat komt uit psalm 2. En daar wordt meteen ook gezegd dat wie zich tegen Gods plan zal verzetten, wat Gods plan is, om zijn gezalfde op de troon te zetten in Sion, alle volkeren moeten zich aan hem onderwerpen, en wie dat dan niet doet, wie tegen de raad van God ingaat, let maar op de bewoording, u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Zie je, ook hier die sterke bewoording, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dan volgt de oproep naar die leiders, nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen. Dat is eigenlijk hetgeen waartoe dat die juridische gelijkenis ook oproept. Handel u een keer verstandig, zie af van dat dwaas plan, laat u onderwijzen door de leraar Israëls. Ja. Dezelfde gedachte vind je ook, ik heb u al gezegd, de 2.0 versie van psalm 2 is psalm 110. Daar vind je net dezelfde gedachte. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn, hij oefent gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld. Ja, het is geen al te nette taal als je het mij vraagt, maar het toont hoe onbarmhartig dit oordeel zal zijn. Nu misschien zegt u, Jos, maar het gaat daar over de heidenen, het gaat dan niet over Gods volk. Inderdaad. Maar weet je hoe de vroege christenen, nadat de Heer Jezus is opgestaan en verheerlijkt, deze psalm 2 ook begrijpen, wanneer Jeruzalem zich aanhoudend verzet, ook tegen hen, in handelingen 4, op die bid stond, zie je het heel duidelijk. Dan zeggen ze samen in gebed, de koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is de opening van psalm 2. Hoe interpreteren ze dat nu in de omstandigheden waarin dat ze zijn? Wel, zeggen ze, want in waarheid zijn in deze stad, Jeruzalem, verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zie je, Gods gezalfde, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en stammen van Israël. Dus Israëls hoofden zijn evenals de rebelse heidenvorsten Gods vijanden geworden, omdat ze zich keren tegen Gods gezalfde. Zo drastisch is uiteindelijk de keuze die gemaakt wordt om je tegen de Heer Jezus te verzetten. Ja. En het mag ons ook niet verbazen als we het bekijken vanuit de eerste Exodus, want de Heer Jezus is uiteindelijk een nieuwe Exodus aan het tot stand brengen. En hoe was het bij de eerste Exodus? Wel, je vindt dat Israël, ze zijn allemaal pas aan de berg. En wat beginnen ze daar te doen? Afgoderij plegen. En wel zegt de profeet Jesaja, ze hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Nu, van wie hebben we dan nog gezien dat zij de Heilige Geest bedroeven en lasteren? Was het niet ook van die overheden bij de Beelzebul-controverse? Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. En zelf heeft tegen hen gestreden, ja inderdaad. Hans, die Exodus-generatie is gestorven op 2 man na. Ja. Dus zie je, als je de lijn doortrekt, dan zal dit, de gevolgen van de nieuwe Exodus, als opnieuw Gods geest bedroefd wordt, als opnieuw Gods geest gelasterd wordt, en volhard wordt in het kwaad, zal dit onbarmhartig oordeel het gevolg zijn. Kan je mij volgen, mensen? Zie je, ja, hoe dramatisch dat hier eigenlijk is. Dat is niet even, oeps, wat bij het verkeerde eind. Dit is onomkeerbaar in mensen. Oké, ik wou je dat toch even laten zien. Ik vond dat toch wel belangrijk. En dan zegt de Heer Jezus, in nadere verklaring op die gelijkenis, zegt hij, hebt u ook niet het schriftwoord gelezen? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Nu Psalm 118, waar dit citaat uitkomt, duidt op de verworpen Davidische koning. Het is een psalm van David en u weet dat David ook eerst verworpen werd, maar daarna overwinnaar en verlosser is van Gods volk en in die psalm naar de tempel gaat. En zo wordt uiteindelijk, naar de traditie, in de Targum op de psalmen, dit gedeelte begrepen. Dat uiteindelijk het spreekt, in navolging van David, over een toekomstige zoon van David, die ook eerst verworpen zal worden, maar dan als overwinnaar en als verlosser van Gods volk erkend zal worden. Nu, de Heer Jezus heeft al verteld over zijn verwerping. Voor de eerste maal, weet je nog, in Marcus 8, vers 31, in zijn lijdensaankondiging. Nu, wat vinden we in de Joodse traditie? Dat de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die bouwlieden, die worden naar de Qumran-gemeenschap, de Dode Zee-rollen, en de vroege rabbijnse tradities, worden die begrepen als religieuze leiders, leraars. En dat sluit eigenlijk perfect aan bij het scenario dat hem voltrekt. He. Het zijn net de religieuze leiders, de bouwlieden, die de hoeksteen verwerpen, die de Heer Jezus verwerpen. Nu, misschien moet ik dat wel een beetje plaatsen, waarom dat de Qumran-gemeenschap en die vroege rabbijnse tradities de bouwlieden begrijpen als de religieuze leiders, als de leraars. Kijk, Psalm 218, die werden profetisch begrepen. En u weet, sinds de terugkeer waren deze beloftes, dat Yahweh een gezalde op zijn troon zou plaatsen in Sion, dat was nog nooit vervuld. Dus moet men die psalmen gaan herinterpreteren naar de situatie waarin dat ze zich bevinden. Ja? Nu, in die tijd, evenals in de dagen van de Heer Jezus, zijn de tempelautoriteiten corrupt. Ze spelen onder één hoedje met Romeinen, ze maken misbruik van hun macht. En iedereen ziet dat met ledenogen aan. Dus zeggen ze, als in die omstandigheden Gods gezalfde na zijn belofte zal regeren vanaf Sion op Gods heilige berg, dan gaat hij met dat corrupt leiderschap afrekenen. Hij zal ze oordelen en hij zal Hans dat corrupt tempelsysteem dat verontreinigd is, gaat hij reinigen en herstellen. Maar hij wordt eerst miskend. Maar goed, lezen we in Psalm 118. God is met hem, en wat zal een mens hem doen? En hij zal inderdaad Israëls vijanden overwinnen, ook dat corrupte leiderschap in Jeruzalem, en als verlosser van Gods volk, als de hoeksteen, zal hij het begin vormen van een hersteld Israël, want hij is ook leraar van Israël, en hij zal op deze wijze ook de hoeksteen vormen van die nieuwe tempel. Want De schriften leren toch in Zacharia dat Gods gezalfde de tempel zal bouwen. Nu, Israëls tempel die er staat in de dagen van de Heer Jezus, door wie is die gebouwd? Door Herodes. En Herodes is maar slechts een half Jood, hij is Edomiet. Dus hij kan zeker Gods gezalfde niet zijn. Dus vandaar, als zij die psalmen, psalm 218, interpreteren op de context waarin dat zij zich bevinden, dan zien ze vanuit de realiteit dat die bouwlieden de religieuze leiders zijn en de leraars. Want, laat duidelijk zijn, lieve mensen, het zijn toch de religieuze leiders en leraars die de natie Israël bouwen. Het is door hun onderwijs en leiding dat de natie Israël is wat ze is, naar de praktijk. Ja? Kan je mij een beetje volgen? Dus Jezus is de hoeksteen van de nieuwe tempel, die de oude die in zee geworpen wordt, vervangt. Dus Jezus is naar Psalm 2, Psalm 118, niet enkel de beloofde gezalfde koning, hij is veel meer dan dat. Hij is ook het centrale bindende element voor die heropgerichte tempel, waar dat Gods geest zal wonen en alle volkeren zullen kunnen komen en vrijelijk aanbidden. En dat mag ons eigenlijk niet verrassen, nee, mens. Want denk aan de verheerlijking op de berg. We hebben toen gezegd, kijk, dat is hier een nieuw Sinaï-moment. Wat er gebeurde bij de eerste Exodus, op de berg Sinaï, dat gebeurt opnieuw. Maar werd er dan een nieuwe wet verkondigd? Wat klonk er enkel daar op de berg, Gods stem? Die zei, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dus we kregen daar ook geen instructies om een soort nieuwe tempel te bouwen. En dat is ook eigenlijk niet nodig, mensen, want de Heer Jezus is Gods aanwezigheid midden onder ons. En trouwens, Johannes, hoe opent zijn evangelie, wat vertaalt hij ons? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons het tabernakel, letterlijk wijzende op de tabernakel, dat is toch wel wonderlijk zeker? En ik geloof in het Johannes evangelie dat dat een bedekte verwijzing is naar de verheerlijking op de berg. Waarom denk ik dat? Want in zijn evangelie wordt er verder niet over de verheerlijking op de berg gesproken. Maar hij heeft ons wel de verklaring van dit gebeuren. Ja? Kan je mij volgen? Dus begrijp je, de vlotte overgang naar de nieuwe tempel. Jezus is Gods aanwezigheid midden onder ons. Er is geen nood aan een stenen tempel. En is het niet door hem dat alle mensen kunnen naderen tot God? Door hem dat alle mensen verzoend worden met God? Hij is niet alleen de tempel, hij is ook de priester en hij is ook het volmaakte offer, zegt de Hebreeënbrief. Maar nu loop ik al vooruit naar de volgende studies. Dus hij is alles. Ja? Wie tot hem komt, komt tot God. Oké. Ik ben blij dat zo vlotjes erin had als koek vanavond. Nu, we zien dat zij inderdaad, wanneer de Heer die reactie heeft, ze willen hem grijpen, maar ja, ze zijn natuurlijk bang voor de menigte. En ze weten maar al te goed dat hij met het oog op hen deze gelijkenis heeft gesproken. Nu, en niet dat ze het werkelijk hadden verstaan wat Jezus bedoelt, dan hadden ze zich toch bekeerd als je dit hoort. Jezus leert hen nu net wat het gevolg is als zij hun voornemen om hem te doden doorzetten. Dus als je het werkelijk verstaan hebt, dan moet je tot inkeer komen. Maar dat gebeurt niet. En dit is wederom een gelijkenis in mensen. De uitwerking laat hier niet op zich wachten. Maar tot hen die buiten zeggen, zegt de Heer Jezus, komt alles in gelijkenissen. En wat is het resultaat? Ja, ze zien wel, maar ze zien niet. Ze horen wel, en zij horen ook dat het over hen gaat. Maar ze verstaan het niet. Opdat zij niet misschien zich bekeren en hun verheven wordt. Dus zie je hoe verhardend dat deze gelijkenis ook werkt op hen, want ze zijn juist gesterkt om verder te gaan met wat dat ze verogen. En ze willen, achter als ze zoiets hoorden, willen ze meteen grijpen. Dus ik vind dat wel heel dramatisch als je dit zo ziet. Dat wat de gelijkenis van de wijnhaard en de pachters betreft. Zijn er nog vragen over? Is dat een beetje duidelijk? Dus ik hoop dat je ziet hoe cruciaal dat deze gelijkenis is.
Degene wat die aan de toon bloed, we hebben het niet zozeer te maken met wat hij uitgelegd heeft, maar die verhinderingen, dat ze er onder zo'n kunnen bekeren.
Ja.
Hoe moet dat verstaan? Want had wel ook zijn genade betoen. Is het omdat ze zidderen hun eigen verharden of verhard had hun harden, zodanig dat ze niet kunnen?
Beiden. Zij verharden zichzelf tegen wat dat er gepredikt en verkondigd
wordt. Omwille van machtspositie en...
En dat wordt bevestigd door God. Net zoals ik vind bij Farao. Farao verhardt zijn hart, zat er een keer. Het is een wisselwerking. Het is Gods reactie.
Het is niet dat ze de kansen niet krijgen. Allee, als ik het zo lees, worden ze totaal eigenlijk afgesloten van een mogelijkheid om zich te kunnen bekeren.
Nee,
dus dat mag toen zo niet verstaan, want als ik dat altijd gelezen heb, was wat, allee, ik ken eigenlijk God zo niet, je wil altijd vergeven. En hier staat ervan, ze worden eigenlijk door die gelijkenissen buitenspel gezet, want ze zullen er een keer moeten bekeren. Dus dat komt niet goed aan in mijn kop van mij. Ik denk toch van, als ik het zo lees, wil dat zeggen dat ze eigenlijk buitengesloten worden van God zijn oude. En
punt is, Christophe, dat je onder gelijkenissen niet neutraal kunt blijven. Ofwel gaan ze u verlichten en krijgen meer inzicht, ofwel gaan ze u verharden. Het is het een of het is het ander.
Voor of tegen God. De keuze ligt dus inderdaad wel bij de mens die een bepaalde houding aanneemt en God die er hem bevestigt. Okay.
Maar je ziet ook, Christophe, in deze gelijkenis, dat het toch Jezus zijn intentie is om hen te wijzen op de dramatische gevolgen van wat ze zich voornemen.
Mm-hmm.
Anders zou je dat niet zo moeite insteken. Dus het is wel de bedoeling dat ze zouden zien.
Ja.
Maar daarvoor moet je wel je houding eerst veranderen.
Mm-hmm.
Dus, Jezus' autoriteit was in vraag gesteld. Nu hebben we die gelijkenis gehad, die hij wijst op de consequenties van hun keuze. En nu gaan we meer zien hoe dat Jezus superieure gezag als Israëls leraar getoond wordt in zijn antwoorden op de vragen waar hij mee geconfronteerd wordt. Ja, want nu gaan zij echt wel een tegencampagne lanceren. Tempeloverheden die worden niet graag voor schut gezet. Ze worden niet graag van hun sokkel neergehaald. En dat is nu net wat er door Jezus gebeurd is. En wat volgt zijn vier confrontaties die de Heer Jezus heeft met vertegenwoordigers van de verschillende invloedrijke machtsgroepen binnen het Joodse leiderschap. Het moet ons eigenlijk een beetje doen terugdenken aan de confrontaties in Markus 2 en Markus 3. Daar hebben we ook al die groeperingen al de revue zien passeren. Weet je nog? In die vijf confrontaties. Nu, Markus, wat is zijn bedoeling? Hij had ons eigenlijk aan de hand van die vragen die op de Jezus afkomen, had hij ons tonen en ons inzicht geven wat die kwesties nu zijn die ervoor gezorgd hebben dat Israël eigenlijk het spoor bijster is geworden en de weg is kwijtgeraakt. Ja. U verwacht misschien niet meteen hier in de tempel dat er vragen gaan gesteld worden over Caesar en de keizerlijke belastingen. Gods tempel, moeten dan niet alleen theologische kwesties behandeld worden. Want daar wil ik toch wel even bij stilstaan. Ik denk dat wij sowieso een te klein beeld hebben van wat de tempel voor Israël betekent. Wij bezien het meestal enkel vanuit de tempelcultus. Ik heb je ook in het begin van de Marcus-studies gewezen op een synagoge, wat een synagoge eigenlijk is in een dorp. Toen heb ik gezegd, van dat moet je niet vergelijken met de lokale kerk, maar dat is veel eer een cultureel centrum. En zo is het ook met de tempel. De tempel moet je niet zien als een soort Amerikaanse megakerk. Nee. Het was inderdaad een gigantisch complex. Ik vind dat fijn om daar meer over te weten. Het besloeg ongeveer 140.000 vierkante meter. Moet je nagaan, dat was toen 25% van de oppervlakte van Jeruzalem. Kan je dat voorstellen? Dus je had de tempel en eigenlijk de rest waren een aantal buitenwijken rondom die tempel. Ja, het was enorm. Nu, het was niet alleen het centrum van eredienst in het land, en daar wil ik naartoe, want dat geeft die vraag mee te maken. Het was ook het financieel centrum van het land. En het centrum van bestuur van het land. Dus dat gaat een stuk verder. Weet je, de hele boekhouding van openstaande schulden, dat werd in de tempel bewaard. Alle openstaande schulden in het land. En het eerste wat de zeloten deden in 66 na Christus, toen dat de opstand uitbrak tegen de Romeinen, gingen ze zich gaan verschansen in de tempel. En het eerste wat ze deden, was al die, heel die boekhouding in de fik steken. Waarmee dat ze ook heel duidelijk te kennen gaven hoe dat ze dachten over de tempeloverheden. Die mensen die hen onder controle hielden, die hen onderdrukten door zware schuldenlasten. Want ze speelden namelijk samen onder één hoedje met de Romeinen, om hun eigen volk af te zetten, om de mensen op te lichten. Dus vandaar de fik erin. Dus als je ook leest bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in een gelijkenis vertelt over dagloners die geen werk vinden, je kent die gelijkenis wel, maar dat is de situatie uit het leven gerepen in de dagen van de Heer Jezus. Want zo was de situatie voor heel veel mensen in de eerste eeuw. Velen waren hun erfdeel in het land verloren. Want de Romeinen die hadden al die landerijen onder de bevoegdheid gesteld van de tempelhierarchie. Dus de meeste mensen werden veroordeeld om als dagloner te gaan leven. En zij hielden de lijsten bij van al de mensen die hen iets verschuldigd waren. Dus begrijp je, de tempel is veel meer dan een centrum van eredienst en aanbidding. Het is ook een soort nationale bank. Dus begrijp je hoe dat mensen ook tegen dat systeem staan. Ze zijn daar niet gelukkig mee, dat kan je wel voorstellen. Vandaar dat deze vraag die hier aan bod komt enorm belangrijk is. Ik had er nog nooit zo op gelet, maar het zijn net degenen die door de Heer Jezus veroordeeld zijn, de tempeloverheden, die Fariseeën en Herodianen gaan sturen naar de Heer Jezus. Moet je dat een keer voorstellen? De meeste van die tempeloverheden waren trouwens Sadduceeën, en die gaan we ook nog tegenkomen. En u weet hoe uiteenlopend dat die mensen een visie zijn. En toch vinden ze elkaar. Dat is hier toch wel een bijzonder vreemd gezelschap, Fariseeën en Herodianen. Maar het is niet de eerste keer dat we ze gezien hebben. We zijn ze al tegenkomen. Weet je nog waar ergens?
Ze kwamen uit Jeruzalem.
Nee, ze kwamen niet uit Jeruzalem. Het was de situatie met de man met de verdorde hand die de Heer Jezus geneest op Sabbatdag, weet je nog? En dan vinden we aan het eind dat de Fariseeën en de Herodianen een complot smeden om de Heer Jezus te doden. Daar hebben we ze voor het eerst ontmoet. En trouwens heeft de Heer Jezus zijn discipelen ernstig gewaarschuwd voor het zuurdeeg van Herodes en de Fariseeën, die trouwens de aanleiding vormt voor het onderwijs tijdens de wegsectie, weet je nog? En wat gaat het onderwijs van de Heer Jezus hoofdzakelijk over tijdens de wegsectie? Cruciform, discipelschap, weet je nog? Ja. Nu, die Fariseeën en de Herodianen, ja, die bevinden zich eigenlijk aan de uiterste van het politieke spectrum in Israël. Zegt dat de een extreem links is en de ander extreem rechts. Zo wijd uiteenlopend zijn deze beide groeperingen. En de Fariseeën, eigenlijk worden ze hier ontmaskerd. Was het nog een beetje een verborgen complot dat we gezien hebben? Hier is het nu openlijk dat ze samengaan en naar de Heer Jezus toe gaan. En hier worden de Fariseeën eigenlijk volgens mij ontmaskerd. Hun ware aard komt naar boven. Want die mensen deden niet anders dan praten over een heilig en een rein leven, weet je nog? Maar als puntje bij paaltje komt, die mensen, lijken ze als twee druppels water op Herodes. De wijze waarop dat ze met mensen omgaan, zegt eigenlijk al genoeg. En Herodes, die deed het nog in zijn eigen naam, die was nog zo eerlijk. Maar zij doen het bedekt, zij doen het in naam van God. Maar het gaat hen evenzeer, net als Herodes, om aanzien, controle en macht uitoefenen. Later gaan we er nog heel duidelijk zien dat de Heer Jezus hen daarvoor veroordeelt. Dus hier komen ze aan het licht voor wie dat ze werkelijk zijn. Want het is aan hier hen beiden trouwens niet te doen om een correct antwoord. Hoewel dat het hier om een heel belangrijke vraag gaat, een zeer gevoelige kwestie in Israël, komen ze niet om nu het juiste antwoord te weten. Dat is hun motivatie niet. De motivatie is heel duidelijk, ze willen de Heer Jezus op een woord vangen, of anders gezegd, ze willen hem te val brengen. Ja. Nu, waar gaat het over? Die keizerlijke belasting was ingesteld in 6 voor Christus. Toen dat die belasting werd ingesteld in Israël, ja, waren er serieus warrelletjes, waren er heel wat mensen die van meet af aan weigerden om te betalen. En het is eigenlijk daar dat de zaadjes liggen voor de beweging van de zeloten. Want De meningen waren wat dat betreft zeer verdeeld. De fariseeën, die hier nu zo komen naar de Heer Jezus, zij namen daar een heel duidelijk standpunt in. Kijk, zeggen ze, als jij die belasting betaalt aan een afgodisch systeem, ja, dan ben je uiteindelijk een landverrader. En de Herodianen, zij stonden langs de andere kant, zij genoten juist voordeel van de relatie tussen Herodes en de Romeinen. Zij zeiden, ja, maar nee, jullie moeten allemaal belasting betalen. En natuurlijk, waarom zeiden ze dat? Wel, als iedereen zijn belasting niet ging betalen, gingen zij natuurlijk hun voordelen verliezen en hun privileges verliezen. Dus je ziet, beide staan haaks tegenover elkaar, om het zo te zeggen. Nu, hoe kunnen ze elkaar er dan vinden? Wel, ze hebben een gemeenschappelijke vijand, hè? En de vijand van mijn vijand...
is mijn vriend.
Voilà, dat is het principe hier. Maar ze zijn absoluut geen vriendjes, hè? U moet ook indachtig zijn, lieve mensen. De Heer Jezus is dat niet alleen in de tempel, er zijn daar heel wat toehoorders. En onder die toehoorders zijn er ook mensen die Jezus intocht hebben meegemaakt. En de Heer Jezus heeft dat duidelijk iets laten zien, wie dat hij is. Herinnert u ook nog, ik heb je dat toen niet vertaald, ik kon niet alles in een keer vertalen, maar wanneer de Heer Jezus op die ezel zijn intocht doet, dan werpen ze hun klederen op de grond, maar ze werpen nog iets op de grond. Takken. Nou, het zijn geen palmtakken, het zijn bladertakken. Wat komt dat vandaan? Wel belangrijk voor te weten, denk ik, want in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus heb je de opstand van de Maccabeën, je zal er al wel van gehoord hebben. En ze werpen de heerschappij van Antiochus Epiphanes omver. En zij gaan uiteindelijk de tempel gaan reinigen. Waarom? Ja, Antiochus Epiphanes had er niet beter op gevonden om een afgodisch altaar in de tempel aan te richten en dat beetje varkens te offeren. Dus die tempel moest herwijd worden. En na deze overwinning en herwijding van de tempel, wordt er ter ere van die gebeurtenis een munt geslagen. En wat staat er op die munten? Bladertakken. Dus als men dat voor de voeten van de Heer die takken werpt, wat denk je dat men daarmee te kennen heeft dat zij geloven? Dan natuurlijk Jezus van Nazareth en zal verlossen van de Romeinse overheersing. Want wat is zijn boodschap? Dat het koninkrijk van God aangebroken is. Ja. Dus als je ook dit in gedachten houdt, lieve mensen, dan proef je waarom dat die keizerlijke belasting ook zo gehaat is. Dus als de Heer Jezus die vraag gesteld wordt, welk antwoord zouden die toehoorders uit Jezus' mond willen horen? Betalen of niet betalen? Tuurlijk, niet betalen, inderdaad. Weet je, er is 25 jaar voordat de Heer Jezus die vraag gesteld wordt, is er iemand die ook uit Galilea opstaat, en zeker Johannes van Gisala, en hij roept tot de opstandant tegen Rome. En weet je wat het eerste is wat hij toe oproept? Om niet langer de keizerlijke belasting te betalen. En dit was eigenlijk het eerste symptoom, want dat werd al heel snel door de Romeinen de kop ingedrukt, maar dit was al het eerste symptoom dat er iets broedende was in Israël, dat nog steeds onderdrukt werd, maar dat vroeg of laat ging openbarsten. Ja. Nu, waarom waren ze zo tegengekant? Weet je, keizerlijke belasting, dat geeft net dezelfde achtergrond als de tienden in Israël. Dus ik denk dat het toch wel een heel ander licht werpt. Kijk, je betoont je trouw, je loyaliteit aan de keizer door een deel af te staan van alle goede dingen dat je mag genieten in zijn keizerrijk. De keizer zorgt natuurlijk voor bescherming. Hij zorgt voor vrede en rust, waardoor dat jij rustig je veestapeltje kunt weiden, gewassen kunt verbouwen, vruchten kunt kweken. Want er is vrede, en de Romeinse vrede was gekend onder de naam Pax Romana. Nu, om je trouw en je dankbaarheid te betonen, gaf je de keizer tienden, omwille van deze dingen. Nu, als ik dit zo vertel, is dat nu niet dezelfde reden waarom dat de wet verordent dat Gods volk tienden moet geven ten aanzien van Jahwe de Heer? Uit dankbaarheid voor alles wat ze genieten, als zijn gave, zijn zorg. Dus begrijp je, als je dat zo hoort, kan je toch levendig voorstellen dat mensen zich afvragen, ja, maar ja, aan wie moeten wij nu loyaliteit betonen? Aan de keizer? Of aan Jahwe de Heer? We kunnen toch geen twee heren dienen? Snap je de spanning rond die vraag? Dus, tienden achterhouden, daar wil ik wel dieper op ingaan, Als je ze niet geeft aan de keizer, is dat een teken van rebellie. En als je ze niet geeft aan Yahweh, dat is een van de eerste symptomen dat Israël in opstand kwam tegen God. En meteen aan de Heere te kennen gaf dat ze hem niet langer als hun koning wilden. Tienden achterhouden is het eerste symptoom van een opstandige houding. En ik vind dat wel een heel bijzondere gedachte om even bij stil te staan. Want uiteindelijk zijn vele beleidende christenen dat niet bewust. Maar wanneer dat ze niet geven van al het goede dat ze ontvangen, zeggen ze eigenlijk tegen de Heere, je kut de boom in. We weigeren u dankbaarheid te betonen voor wat hij voor ons doet. Dat is hetgeen wat je zegt. Ja? Dat is een eerste duidelijke symptoom van rebellie, waarmee je te kennen geeft dat God eigenlijk geen enkel recht heeft op welk deel van uw leven ook. Het zijn toch belangrijke dingen. Hè? Kunnen we zo'n beetje van op een afstand discussiëren over die vraag, maar als je het even dichtbij brengt, dan ga je toch weer een keer goed over nadenken waarom dat we eigenlijk op zondagmorgen helden in dat zakje steken. Want die dingen worden een gewoonte, maar je denkt het lange laatste niet meer na wat dat eigenlijk de bedoeling ervan is. Maar het is een uiting van loyaliteit en dankbaarheid voor al het goede dat God ons vergunt. En laat ons eerlijk zijn, bij ons is dat heel wat. Hè? Dus ik vond het toch wel belangrijk om dat even op te tekenen. En het is in dat licht dat de Heer Jezus gaat duidelijk maken, zij denken het is ofwel aan de keizer, ofwel aan Yahweh trouw zijn, door belastingen te betalen of niet te betalen. Maar kijk, wat zegt de Heer Jezus? Geeft aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat dat van God is. Dus de verplichtingen die je hebt jegens God, en de verplichtingen die je hebt jegens de overheid, de keizer in dit geval, dat is geen conflict situatie voor de Heer Jezus. En dat is een belangrijk gegeven. En daarmee ligt hij volledig in de lijn voor wat de profeten ook verkondigden. Zij zagen ook Gods hand in de overheersing. Zij roepen nergens op om verzet te bieden tegen vreemde overheersers. Je leest heel duidelijk dat de profeten zeggen dat Gods volk die autoriteit moet respecteren. En dat ze hen zelfs moeten dienen. Denk aan Jeremia, bid voor de vrede in de stad waar hij heen gaat. Werk mee, bouw mee. Dus je vindt nergens dat de profeten een opstand promoten. Ik heb dat gewoon even willen doortrekken, omdat je zou zien hoe belangrijk dat die vraag is. Maar laten we beginnen bij de manier waarop dat ze de Heer Jezus benaderen. Ze zeggen, meester, wij weten dat u waarachtig bent en u om niemand bekommert, want u kijkt mensen niet naar de ogen, maar in waarheid leert u de weg van God. Mensen, dit is een eerste stap in het opzetten van de valstrik die ze plaatsen. Ze gaan hier gewoon een rookgordijn werpen. Stroopsmeren, het is inderdaad vleiende taal, maar wel met een duidelijk doel. Want hier gaan ze de Heer Jezus al in het nauw drijven dat hij geen kant meer op kan. Want als hij inderdaad waarachtig is, als hij niet de mensen naar de ogen kijkt, dan kan hij niet antwoorden zoals zij op Jezus vraag geantwoord hebben die gelijkaardig was. Weet je nog wat vroeg de Heer Jezus? Is Johannes de Doper uit God?
Ja.
En wat zeiden zij? En daarom beginnen zij zo op die manier. Snap je? Ze hebben er heel goed over nagedacht, mensen. Nu, ironisch genoeg, is het getuigenis dat ze geven over de Heer Jezus de hele waarheid. Hè? Jezus is inderdaad waarachtig. Hij is om niemand niet bekommerd. Hij kijkt de mensen niet naar de ogen. En hij leert in waarheid de weg van God. Tweemaal toe wordt er over waarheid gesproken. Hij is waarachtig en hij leert de waarheid. Ja? Ik vind het toch wel bijzonder, want let eens hier op die uitdrukking. In waarheid leert u de weg van God. De weg van God en Marcus. Zou je daar iets mee bedoelen? De wegsectie. Dat was toch de weg? Cruciform discipelschap? Ik vind dat heel bijzonder, dat dat hier zo door Marcus even nog een keer in het licht geplaatst wordt. Nu, als je dit zo leest, een getuigenis, als zij zo overtuigd zijn, waarom luister dan eigenlijk niet wat dat hij zegt? Ja, ze hebben hier heel goed nagedacht over de vraag, is het geoorloofd de keizer belasting betalen of niet? Moeten we betalen of moeten we niet betalen? Want doordat de Heer eigenlijk ook antwoordt, je zit altijd klem in mensen. Als Jezus zegt, je moet geen keizerlijke belasting betalen, Dan had hij eigenlijk de mensen opruien om te rebelleren tegen Rome. En er is veel kans dat ze gaan Jezus volgen. En wat gaat er gebeuren? Wel, het gaat uitmonden in een bloedbad. Wat dat trouwens gebeurd is in het 70 na Christus. Dus het gaat hier om een zeer ernstige zaak. Eigenlijk gaat hier om een zaak van leven of dood. Iedereen weet dat hij daar ontstaat. Hoe de Jezus ook antwoordt, altijd gaat hij iemand in het harnas jagen. Ofwel gaat hij oproepen om een afgodisch regime te steunen, en dan mag hij zeker zijn dat hij de steun van de bevolking niet meer hebt. Ofwel gaat hij een rebelse oproerkraaier zijn die mensen aanzet om te rebelleren, en dan gaat hij uiteindelijk door de Romeinen gevangen genomen worden, veroordeeld en gekruisigd worden. Dus hoe het ook zij, Jezus staat altijd met zijn rug tegen een muur. Maar, ik wil dat je er eerst die bedenking bij maakt. Als het inderdaad dit of dat is, dan vraag ik mij in godsnaam af hoe dat die fariseeën dan nog altijd staan. Als zij zo heilig en zo rechtvaardig zijn, hoe hebben zij dat dilemma tot nu toe ontweken? Snap je het punt? Hoe komt dat dat zij dan nog steeds rondlopen? Als ze zo bezorgd zijn voor de waarheid, hoe is dat tot nu toe overleefd en hoe zijn ze erin geslaagd om aan de macht te blijven? Door zichzelf te compromitteren, hè? Als je zegt dat iemand die geen belasting betaalt, een rebel is. En langs de andere kant, als je wel belasting betaalt, en je dan beschuldigd wordt voor landverrader, hoe moet je in zo'n dilemma recht kunnen blijven? Dat werpt een heel bijzonder licht over hen, hoe hen zij tot nu toe kunnen overleven. Voilà, door hun eigen principes te verloochenen. Die vraag alleen al veroordeelt henzelf. Ja? Dus voor Jezus zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel is hij een landverrader, gaat hij verworpen worden, verliest hij eigenlijk zijn steun van de bevolking, dan is hij onschadelijk gemaakt. Ofwel is hij een rebellenleider, wordt hij aangeklaagd, veroordeeld en gekruisigd. Dat is de situatie. Dus hoe gaat de Jezus dan mee omgaan? Hoe ga je om met een vraag die zo gesteld wordt? Nou, dan vind ik de Jezus natuurlijk subliem in, hè? Want inderdaad, hij had eerst zonder aanzien nog bekommernis, had hij hen antwoorden naar waarheid. En wat is de waarheid? Dat huichelaars zijn. Jullie zijn huichelaars, zegt hij. Jullie willen niet de waarheid weten, jullie hebben het enkel op mij gemunt. En wat doet hij dan? Dan vraagt hij, toon mij een keer een munt, een denaar. En dat is een sublieme vraag, hè? Vooral als je beseft hoe dat Israël tegen beeldenissen aankijkt. Afgoderij. Inderdaad. En wat bevinden we ons hier? Niet in de achtertuin, maar in de tempel. Dat zou je toch denken, als dat zo ernstig is voor hen, dat je daar nooit geen Romeinse munt gaat aantreffen, want ze hadden beeldenis op van de keizer. Maar ze moeten nog niet lang zoeken, nee, voor zo'n munt te vinden. Het is niet veel moeite om een munt te vinden in hun tempel, met een afgodsbeeld erop. Als je daar zoveel heisaal maakt, hoe komt dat dat zo gemakkelijk vindt? Dat is trouwens toch een eigen munteenheid? Wat loop je dan met zo'n keizerlijke munten in je zak te doen? Besef je hoe gênant dat die vraag is? En het licht van hoe dat ze tegenaan kijken? Ik vind dat zo bijzonder. En die Jezus zegt, welk beeld staat erop en welk opschrift? Nu, vooraan stond er een afbeelding van de keizer en wat stond er langs de achterkant op? Tiberius Caesar Augustus, zoon van de goddelijke Augustus. Toont ook, als ze dat zo negatief tegenover staan, maar zijn ze in hun eigen zakken zitten, toont het ook welke hypocrieten dat het toch zijn. En dat ze absoluut niet naar hun eigen principes handelen. Ja? En dat is dat hij reeds aan het licht brengt. De broek gaat er weer af en met de poep bloot. Dat is toch waar? Zie? Ik vind dat de max. Dus, wat vinden wij Jezus antwoord? Ze moeten toegeven, ja, is van de keizer. Wat zegt de Heer Jezus? Kijk, zij stellen het voor, ofwel betalen, ofwel niet betalen. En ik zeg de Heer Jezus, nee, het is een en-en verhaal. Geef aan de keizer wat er van de keizer is en aan God wat van God is. En aan het eind van het verhaal antwoordt de Heer Jezus nu op hun vraag. Weten ze nu uiteindelijk of dat ze wel of niet belasting moeten betalen? Weten ze het nu? De vraag is ja of nee. Maar weten ze het nu? Nee, hij zegt niet ja en hij zegt niet nee. Zij moeten zelf beslissen wat de keizer toekomt en wat de Heer toekomt. En we zijn inderdaad, zoals de Heer Jezus aangeeft, de overheden een zekere mate van respect verschuldigd. En daarom betalen we ook belasting, zo simpel is het. Nu, de vroege christenen, die hebben daar heel veel mee geworsteld om daar een evenwicht in te vinden. Hoe dat je die zekere mate van erkenning handen en voet moet geven in het leven van elke dag. Want langs de ene kant, en dat zie je heel duidelijk, en de christenen geven daar ook niet aan toe, de overheden die kunnen nooit onze aanbidding opeisen, wat de Romeinen wel deden. Hè? Ze eisten de aanbidding op voor de keizer, dus dat kunnen ze nooit niet doen. En absolute gehoorzaamheid kunnen ze ook niet opeisen als wat zij verordenen tegen de wil van God ingaat. We moeten uiteindelijk toch God meer gehoorzamen dan mensen. Dus inderdaad geeft de keizer wat de keizer toekomt en God wat dat van God is, maar God geeft altijd prioriteit. Ik denk dat dat duidelijk is. En het is ja, een evenwichtsoefening en keuzes die elke generatie opnieuw moet maken en wij worstelen daarmee. De voorgaande generaties zijn ermee geworsteld en de eerste christenen hebben er ook mee geworsteld. Het is uiteindelijk niks nieuws. Maar ik vind dat wel een belangrijk principe is om toch nog even een keer onder ogen te krijgen, want we leven uiteindelijk in een complexe wereld, waar dat twee koninkrijken samen aanwezig zijn. Gods koninkrijk en het, ja, de wereld zoals we hem kennen. Dat is nu eenmaal zo. En wij moeten daarin leven. En het is geen zwart-wit verhaal dat God alleen maar in het koninkrijk van God aanwezig is en niks te maken heeft met de wereld. En hoe ver we daarin gaan en welke keuzes we daarin maken, dat moeten we samen met elkaar naar wijsheid en inzicht overwegen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Net zoals de Heer het ook bij hen legt. Zie je? Dat is niet alleen om hem tegen de muur te zetten, maar hij geeft aan hoe dat de vork in de steel zit. Wij moeten bepalen wat dat God toekomt en wat dat de overheid toekomt. Ja? Snap je dat naartoe wel? Dus, zoals al zoveel malen gebleken is in het Marcus-evangelie, is Rome helemaal niet problemen, mensen. Wat stond er op die beeltenis? Een beeltenis van de keizer. Maar weet je, waar ligt het probleem? Dat Israël zelf als dragers van Gods beeltenis de Heere God niet geven dat hem toekomt. Dat is het hele probleem. Zij zijn Gods beelddragers. Geef aan God wat dat van God is, zegt de Heer Jezus. Nu, wat betekent dat wel na Psalm 2? Betekent dat heel concreet dat je trouw aan de Heer Jezus moet betonen. Wat zegt Psalm 2 aan het eind? Kus de zoon, opdat hij niet... Inderdaad. Ja, dat is wat de Heere van hen heel concreet, naar aanleiding ook van die gelijkenis van de wijnhaard, verlangt. En als je bekijkt vanuit het oogpunt van het evangelie van het koninkrijk, verwacht God, wat komt er hem toe? Dat je tot inkeer komt. En dat je de Heer Jezus achterna gaat, die kruis opneemt en hem volgt. En dat je begint vrucht te dragen, dat Gods karakter in jou weerspiegelt wordt, pardon. Dat is geven wat dat God toekomt. Ja? Zoals in de gelijkenis van de wijnhaard. Hij heeft recht op vrucht. Ja? Zie je hoe dit allemaal met elkaar verweven is? En hier wou ik uiteindelijk stoppen, want ik wou niet meer beginnen aan het andere stuk. Dat is weer een heel verhaal en een hele uitleg dat ik moet doen om door te dringen en... Zo de Heere wil, gaan we binnen 14 dagen dan verder bij stilstaan over die vraag, over de opstanding, over de zwarte weduwe. Ja, gaat dat dan nooit niet meer vergeten, zie. Dus ik hoop dat ik het niet kwalijk neemt, maar die stukken, allez, je probeert eruit te halen wat dat praktisch is, maar je merkt zelf dat het niet zoveel is, maar toch denk ik wel verhelderend om te ontdekken.